Goedenavond, beste vrienden. We gaan eerst lezen uit de Bijbel, en wel Exodus 12. Ik lees met u de versen 1 tot en met 14. Dan gaat het over de instelling van het Pascha. Vanaf vers 1 tot en met 14 uit Exodus 12. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal in de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een ieder lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een ieder nadat hij eten kan, gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, 1 jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En ge zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de boventorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten en diezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden, zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult ervan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult ervan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Al dus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal een gerichten oefenen, al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis, en ge zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Tot zover. We hebben verschillende plagen al overdacht. We zijn gebleven bij de 9e plaag. Dat is de plaag van de duisternis. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar hoewel ik bij het lezen van al die ellendige plagen vaak gerild heb, als ik mij bijvoorbeeld dat ongedierte voorstelde, ben ik zelf altijd op de 10e plaag na, waar we het straks even over hebben, het meest getroffen door de 9e, de dikke duisternis. Een duisternis die je voelen kon, die zo beklemmend was, dat iedereen aan zijn plaats gekluisterd bleef. U moet zich dat eens proberen voor te stellen. Al die kinderen, bijvoorbeeld. Kinderen kunnen toch al zo bang zijn in het donker. En als je vader en moeder dan zelf ook doodsbenauwd zijn, dan weet je toch helemaal niet waar je het zoeken moet. God liet zijn toorn gevoelen. De zon, in vele culturen als een god vereerd, kon door die duisternis niet heen dringen. Dat was de eerste les die de Heere wilde leren. Het was de duisternis van de dood. En niemand wist hoe lang dit duren zou. Maar ja, dat zou trouwens ook niet veel uitgemaakt hebben. Na een uur zeiden ze al, wat duurt dit toch lang? Normaal vliegt een dag voorbij, maar in dergelijke omstandigheden wordt een dag eindeloos. Trouwens, wanneer was het dag en wanneer nacht? Hoe laat zou het zijn? Hoog tijd om de koeien te melken, dacht de boer, die zijn koeien wel hoorde loeien, maar er niet bij kon of durfde te komen. Hoog nodig naar de wc moeten, al vastgeketend zitten aan je stoel. En hoe moest het met die moeder die voelde dat haar kind elk ogenblik geboren kon worden? En grootvader, die in het duister gevallen was en zijn heup had gebroken, lag er ook maar te kermen en wist niet waar hij in terecht gekomen was. Zo realistisch moeten wij het ons wel voorstellen. Het was een ramp. Iedereen raakte zijn oriëntatie kwijt. Overal geroep om hulp. Velen zullen beseft hebben dat dit na al die plagen opnieuw de hand van de God van Israël was. Dit was immers al de 9e ramp in een korte tijd. In het duister voelden ze zich zeer onprettig. Maar zullen ze niet voor al de toorn en de macht van God voelen drukken. Ja, van een God die ze niet kenden. Van wie ze niet wisten dat hij een helper is in de nood en het gebed van een ellendig zondaar hoort, dat wisten ze niet. En het trof klein en groot, rijk en arm. In het kleinste huisje, maar ook in het paleis van de farao, was het aarde donker. En wat zal het een schrik zijn geweest toen de duisternis plotseling plaats maakte voor het licht? Ik denk dat later pas de opluchting is gekomen. Als je van het duister opeens in het licht komt, zie je de eerste momenten niets. Ze knepen met z'n allen hun ogen stijf dicht, moet je rekenen. De duisternis had hen blind gemaakt. Maar het licht kan je ook blind maken, het verblindende hemellicht zeker. Dat weten we van mensen die plotseling een engel zagen, die schrokken niet voor niets zo hevig. Maar wat een wonder weer, dat het duister wegging. Dat is dezelfde God die dit doet, die geen lust heeft in plagen en slaan. Maar daarin dat mensen tot bekering komen. Zouden er mensen tot inkeer gekomen zijn, onder de indruk van de macht van de Heere? Is het niet zo dat een mens bij alle indrukken en na alle meest ingrijpende dingen toch hetzelfde blijft, zoals we bij de farao ook kunnen zien? En dat wij daarom geen indrukken nodig hebben, maar de werking van de Heilige Geest, die ons de macht van de Heere doet gevoelen, maar die ons ook de genade van de Heere doet gevoelen. Het eerste wat de Heere schiep was het licht. Hij woont zelf in een ontoegankelijk licht. Wie kan voor hem bestaan? En toch zal het eens alom licht zijn, maar ook daarbuiten duisternis, zoals de Heer Jezus het noemde, buitenste duisternis. Een vraag die bij je op kan komen is, hoe kan het zijn dat de farao Mozes kon laten halen en dat Mozes ook nog kwam met die vreselijke duisternis? Maar ik geloof dat dit pas gebeurde nadat de duisternis was opgeheven door de Heere. Maar waar het om gaat is dat de koning zich verhardt. En hoeveel zullen dat in die dagen geweest zijn? Al weten we niet hoeveel er ook tot inkeer gekomen zijn en diezelfde God hebben aanbeden. Want dat deed de Heere toch om te laten zien hoe machteloos hun eigen goden en afgoden waren. En hoe machtig hij was, maar ook hoe genadig om het licht weer te maken. In ieder geval, de koning is verhard. Of verhard zich, dat kunnen we ook zeggen. Ook naar deze ontzaglijke dingen. Nou, als Mozes weer bij hem staat, dan lijkt hij toeschietelijk, maar hij komt toch weer met een andere eis. Laat het vee hier. Alsof ze zonder vee de Heere een offer zouden kunnen brengen. Maar Mozes antwoordt echter fier dat er niet ene klauw zal achterblijven. Het gehele volk zal uitgaan, klein en groot, ook het vee, kleinste vee, alles en iedereen zal vertrekken. Zo zal God zijn verlossende kracht laten zien. Hij zal geen klauw achterblijven. Mooi beeld van de totale en volkomen en eeuwige verlossing die de Heere werkt in het leven van zondaren. God wil dat het gehele volk vrijkomt, inclusief al hun bezittingen, hun levende haven en alles wat nodig was voor het dagelijkse leven. Maar de koning wil echter, zelfs na het zeer indrukwekkende bewijs van Gods almacht, in die dagen van duisternis toch ook zijn macht nog laten voelen. En eigenlijk is dat heel zielig. Hier schreeuwt eigenlijk een heel klein mannetje van machteloze woede. Maar hij buigt niet. Vreselijk als God je zo aan jezelf overgeeft. De farao heeft Mozes dan ook woedend weggestuurd en op deze manier als het ware God zelf de deur gewezen. Hoe vreselijk! Daar kan niets anders dan Gods eeuwige toorn over ontbranden in een duisternis die langer duurt dan 3 dagen. Langer dan 3 jaren. Langer dan 3 eeuwen. En daarom grijpt mij die 9e plaag altijd zo aan. Omdat het toch een beeld is van de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Hoeveel ellendige zielen bevinden zich daar al niet? Straks komen ze nog eenmaal in het licht. Als groot en klein, zegt Openbaring, het laatste Bijbelboek, als groot en klein voor de grote witte troon worden geplaatst. Maar het licht dat de Heer omstraalt, zal geen enkele troost bieden. Ook dat zal verblinden. Als een mens toch maar een weinig besef van deze vreselijke realiteit zou hebben, hij zag geen moment van rust meer, toch? Laten ook wij tot inkeer komen. Gelukkig de mens die zijn nood mag zien. Hij zal roepen tot de Allerhoogste, in de duisternis van zijn bestaan. Kan in het leven van Gods kinderen ook donker zijn. Als de Heere zich verwijdert om een of andere reden, of meer nog, als een mens zich verwijdert van de Heere, dan komt hij in het duister terecht. Maar het kenmerken van het leven der genade is dat je in het duister niet uithoudt, omdat je de Heere mist, omdat je het licht hebt gezien en je gaat roepen. En de Heere gaat zijn woord waarmaken. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Ook bij vernieuwing weer. God is een God die zondaren en het liefelijke heden der genade door woord en geest trekt uit de duisternis van zonde en dood en het brengt tot het koninkrijk van zijn licht. En wat is het groot? Ik zei al, Gods kind weet ook van duisternissen hier beneden, maar ook van het licht. Zoals het licht bleef in de woningen daar in Gozen, dat moet ook een wonder geweest zijn. Hebben ze dat beseft, dat het een wonder was? En wat is het een wonder als een mensenkind zich mag verblijden in het licht van Gods vriendelijk aangezicht, en dat alleen om Christus willen, die aan het kruis in de duisternis van de Godverlatenheid terecht kwam. Hij wist wel dat hij roepen kon tot de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Dat heeft de Heere Jezus meegemaakt. Het offerlam, waar het dan om gaat in de tiende plaag, waar we een stukje van gelezen hebben. Ja, dat het licht bleef in Gozen, en dat over het land Gozen, waar de Israëlieten woonden, geen plaag werd uitgestort, dat genade was, moesten ze echt leren. Je zou het zelfs heel gewoon kunnen vinden. Gods genade, dat hij onderscheid maakt waar het niet is. De genade van de woordverkondiging, van de evangelieverkondiging, de genade van een preek, de genade van het leven, de genade van het licht. Ja, dat moest Israël leren. En daarom was die tiende plaag bedoeld om dat duidelijk te maken. De tiende plaag, de verderfengel, zou in de nacht door de straten en de wijken van Egypte gaan, maar ook door de straten van Gozen. En mensen zouden slechts ontkomen als ze zouden wegschuilen achter het bloed van het lam. Want Jacob is niet beter dan Esau en Israël niet beter dan Egypte. Gelukkig als je dat leren mag. En Gods genade je enige hoop in leven en sterven wordt. Die zal nooit beschaamd worden. En dan leer je jezelf nog zo kennen als een heilwaardige. Toch zul je dan eeuwig wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht, zonder zelfs met je ogen te hoeven knipperen. Het wonder was dat de Heere het aan Israël bekend maakte. Ze moesten een lam nemen, enkele dagen in huis, zodat ze van dat lam gingen houden, de kinderen althans. Maar na enkele dagen, op de 14e der maand, moest het lam geslacht worden. En ja, dat is dan toch ook weer een beeld. En het beeld is dit, dat we ook liefde krijgen tot de Heere Jezus die onder ons gewoond heeft, die gezonden is van de Vader, maar die toch de dood is ingegaan om zondaren te bevrijden. Is er liefde in onze harten voor hem? Ja, het grote onderscheid kwam al openbaar toen de Heere de verlossing aankondigde. En zei dat vanwege de dood van het lam en het bloed dat hij geven zou, er ontkoming zou zijn. Dat was de verkondiging. En zo zou toch ook in het land Gozen de dood komen. Ja, maar niet bij het volk. Ook niet bij die eerstgeborenen, zoals in Egypte. Het lam, dat ging de dood in. En het volk mocht blijven leven. Wat een prediking van het evangelie van Gods genade in Christus Jezus. Het bloed van het lam van God wordt in de prediking voorgesteld. Daar werd aan de deurposten gesmeerd, want de verderfengel zal langskomen en de belofte was: als ik het bloed zal zien, zal ik u voorbij gaan, Pascha. Zie het lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. Ja, ook voor ons geldt schuilen achter. Het is een geloofsdaad. Wegkruipen achter. Met je zonde en schuld de toevlucht nemen tot hem. De Heere Jezus Christus. Bij hem zal je niet omkomen. In een welverdiend oordeel. Achter en wegschuilend. In hem gelovend. Op hem je vertrouwen stellen. Dat werkt de Heilige Geest. En zo ervaren dat je zult blijven leven, ook op de dag aller dagen. En daarom moeten we onszelf afvragen of ook wij weten dat we dat bloed nodig hebben, dat we niet beter zijn dan de wereld. Israël was niet beter dan Egypte, wij zijn niet beter dan de wereld. die in het boze ligt, los van God, leeft tegen God. Wij zijn niet beter, het leeft ook in ons aller hart. Maar God maakt verschil waar het niet is en verkondigt ons het heil in de Heere Jezus Christus. Zoals dat lam een sterk, volkomen, gezond lam moest zijn, zo hebben wij in de Heere Jezus ook een volkomen lam. Een volkomen verlossing, volkomen genoegdoening. Er hoeft niets bij, het lam is de dood ingegaan, de Heere Jezus Christus. Ja, want zoals de Heere in die nacht de eerstgeborenen doodde, ook onder het vee, maar vooral ook onder de mensen, zo is ook de eerstgeborene van Maria de dood ingegaan, de Heere Jezus Christus. Opdat zondaren tot het leven zouden ingaan, daarom. Dat is de enige reden waarom zondaren behouden kunnen worden, maar ook een heerlijke, geldige, eeuwige reden. En wel gelukkig als een mens daar altijd weer naar teruggedreven wordt, als het ware, naar het bloed van het lam, het offer van de Heere Jezus Christus. Dat wordt dan ook ervaren bij de viering van het heilig avondmaal, waar de Heere Jezus het bekend maakt en waar het in het geloof omhelst wordt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Een groot rouwgeklag ging op in Egypte, daar was de dood, maar Israël ging uit, al juichend, Israël was verlost. Wat een verschil. En het verschil wordt beleefd in de weg van het geloof. En geven de Heere ook aan ons, dat dit geloof ook werkelijk gekend mag worden en functioneren mag. Bedankt voor uw aandacht. Hoop weer tot een volgende keer. We zullen eerst nog Gods zegen vragen. Het zijn ook erg bekende dingen die we overdenken, Heren. De uittocht uit het land Egypte. Het volk dat op weg ging naar het beloofde land. En dat het niet beter was dan Egypte, dat blijkt dan tijdens die woestijnreis. En u wist dat al wel. Uw verkiezend welbehagen schittert in de verkiezing van Israël. Dan zien we het wonder en dan zien we ook de ruimte die er bij u is. Het is zoals de apostel Paulus heeft gezegd, dat u hebt verkoren hetgeen niets is. Om hetgeen iets is, of iets meer nog, beschaamd te maken, maar ook opdat u hetgeen niets is in eigen oog, en die onwaardig zijn en dat ook voor u belijden, uw liefde zou doen ervaren. En zo, door het geloof, ervaren we iets van uw verkiezende zondaarsliefde, waar een zondaar straks eeuwig in zal eindigen. Er is geen verschil, Heere. En als we dan zien op dat lam, dat zo gewillig de dood inging, ach, zo'n lammetje daar in die huizen van de Israëlieten daar in Gozen, ja, dat had er weinig zicht op wat er allemaal aan de hand was. Maar u ging de weg wel bewust, Heere, Jezus. U hebt voor die weg gekozen. Johannes de Doper heeft u aangewezen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar u liet zich dan ook zien. En daar willen we ook samen nog om vragen, of u zichzelf wil openbaren. Of u zichzelf wil laten zien aan het oog van hen die hun leven buiten zichzelf zoeken, het in zichzelf niet kunnen vinden, die van zichzelf moeten getuigen dat ze, zoals het avondmaalsformulier het beschrijft, midden in de dood liggen. Die tot u komt, die beleidt daarmee toch hetzelfde. En daarom komt hij tot u. Wil u genade bewijzen, Heere. Dank u dat we weer een ogenblik hadden op deze woensdagavond. Wil ons gedenken, persoonlijk ook in het midden van de gemeente, ook daar waar weer rouw gekomen is, nu ook Mevrouw de Rooy is overleden, al is ze erg oud geworden. Toch is ook zij niet blijven leven. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? O alle rouwdragenden, sterken en ieder die een moeilijke weg gaat. Want ons ook vrede en blijdschap, verwondering geven bij alle zegeningen die u schenkt. Door onze zonden vergeven, Heere, en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En allen weer hartelijk gegroet.